Goedemorgen Pieter.
Goedemorgen.
Welkom bij een nieuwe VIWK ZSM. Die van donderdag 15 december alweer.
Nog maar twee wedstrijden.
Ja. Hoe kijk je er een beetje naar uit?
Nou, ja, ik ben wel heel nieuwsgierig naar die finale. Daar heb ik wel echt zin in om te kijken van wat team gaat daar nou uiteindelijk bovenop eindigen.
Omdat, we weten het toch al. Wie kan Frankrijk verslaan?
Ja, wie kan Frankrijk verslaan? De vraag is natuurlijk ook, wie kan Argentinië verslaan? Tunesië kan in ieder geval Frankrijk verslaan. Ja, Tunesië toch ook?
Ja.
Ja, nee, ja, ze hebben natuurlijk een keer verloren. Nederland is het enige team dat niet verloren heeft dit WK.
Precies.
Nu Marokko ook onderuit gegaan is. Maar ja, het wordt denk ik best, het gaat denk ik dicht bij elkaar zitten. Ik denk dat Argentinië over het algemeen beter verdedigd heeft en minder heeft weggegeven dan dat Frankrijk dat heeft. Ik denk dat Frankrijk in bredere zin een selectie heeft waar het gevaar van meer kanten komt. Ja. Bij Argentinië is het heel erg Messi en Alvarez. En dan heb je het wel gehad. Komt bij hen wel van wat meer kanten bij dat Franse elftal. Maar ja, het klinkt heel cliché, maar dit wordt natuurlijk heel erg een wedstrijd die waarschijnlijk gewonnen gaat worden door het eerste team dat waarschijnlijk ook nog via Mbappé of Messi een doorbraak vindt, dan op voorsprong komt. En beide teams zijn dan denk ik in staat om zo'n overwinning over de streep te trekken.
Ja, waarbij ik me eigenlijk niet voor kan stellen dat Frankrijk met alle wapens die ze hebben, de verdedigende organisatie, het middenveld, dat staat als een huis. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat zij verliezen.
Nou, ik vind dat zij beide wedstrijden tegen Engeland en tegen Marokko hebben laten zien dat ze heel kwetsbaar zijn. Heel kwetsbaar over één kant. En dat is natuurlijk de kant van Mbappé. En in het begin van het toernooi durfde teams het eigenlijk niet aan om op een gegeven moment over Mbappé heen te gaan met een back. Want je weet dat je dan de bal kwijtraakt. En dat zag je natuurlijk ook tegen Marokko weer 2-3 keer gebeuren.
Hij werkt dus twee kanten op, Pieter.
Ja, dan gaat hij er vandoor op de counter. Maar ja, zowel Engeland als Marokko, dat zette wel echt de ene naar de andere aanval op over die flank. En in dit geval was Rabiot natuurlijk ook niet bij om die puinhoop in die rug op te ruimen.
Ja.
En dat, ja, daar hadden ze het heel veel moeite mee. En dat werd te weinig denk ik omgezet in echte kansen en doelpunten door Marokko. Maar ja, die ruimtes daar, die lagen er zeker. En dan zie je ook wel dat Theo Hernandez echt puur in het verdedigen. Ja, dat is ook
niet. Op Meccano wel, hè, voor die ruimtes.
Nou ja, Konaté vond ik trouwens wel heel goed spelen. Dus die loste het verdedigen nog wel aardig op. Maar dan zie je toch wel dat daar, ja, dat het daar begint te wankelen. Ja. En als je één ding van Argentinië kan zeggen tot nu toe, is dat zij heel goed iedere tegen. Kijk, dat Argentinië wordt natuurlijk vaak een beetje gedaan. Oh ja, het is Messi en ze zetten de boel maar een beetje neer. En alle ballen op Messi en dan godzegen de regering. Maar het is het team dat die knock-out fase extreem tactisch heeft aangevlogen. En iedere keer heeft gekeken. Ja. Je zag dat ze wel tegen Kroatië als tegen Nederland, dat ze wisten, oké, dit is de kracht van dat elftal. Nou, dan zet het op deze manier neer. En dan halen
dat
we die angel eruit.
Dat is wel interessant om te kijken, wat gaan ze nu doen tegen Frankrijk?
Ja, dus die gaan zich weer aanpassen. Waar je eigenlijk Frankrijk, dat op hoofdlijnen is dat wel echt iedere wedstrijd hetzelfde. Dus het is ook mogelijk om je aan zo'n ploeg aan te passen. Het enige wat ze natuurlijk niet echt hebben bij Argentinië is een rechtsback die echt één op één Mbappé kan verdedigen. Maar nou ja, het belooft wel een interessante wedstrijd te worden. En wat ik zeg, ik denk dat het meer in de lijn van verwachtingen ligt dat Argentinië gaat proberen zich helemaal aan te passen aan Frankrijk en hun grootste gevaar te neutraliseren.
En denk je dan ook aan een situatie weer met drie centrale verdedigers, juist om ook de rechtsback van Argentinië te ondersteunen?
Ja, dat zou kunnen. Dat zou een overweging kunnen zijn. Maar je kunt natuurlijk ook juist met vier doen en dan wat ondersteuning vanuit het middenveld.
Ja.
Dat is net een beetje hoe ze die situatie lezen. Ik denk dat het een optie is dat ze met vijf verdedigers gaan. Maar ze hebben natuurlijk in wedstrijden waarin ze zo starten, hebben ze dat eigenlijk alleen gedaan tegen Nederland toen het was om te spiegelen. Dus daarvan kun je zelf afvragen, ja, ga je het doen? Plus Marokko probeerde het met vijf verdedigers. En dat pakte eigenlijk voor Marokko heel erg slecht uit. Ik denk dat dat wel echt een inschattingsfout is geweest van die trainer die tot dan toe een superieur toernooi eigenlijk
draait. Ja, een zeldzame inschattingsfout. Want als je kijkt wat hij heeft neergezet de rest van het toernooi. Ja, kun je niet anders stellen dat hij wel bij de meest opvallende coaches van het toernooi hoort.
Klopt. En ja, ze deden natuurlijk soms in de laatste paar minuten van de wedstrijd dat ze naar vijf gingen. En ja, of we nu dan te maken hadden met die fitheid van die twee straatverdedigers, waarvan de ene in de warming-up er uiteindelijk uitging en die andere na 20 minuten. Of dat het te maken had met Mbappé en hoe willen we dat opvangen. Maar ja, de praktijk was dat je zag dat een heleboel vastigheden die de team goed maakte in de vorige rondes, dat dat er allemaal uit was. Hoe ga je uiteindelijk vanuit de laag druk, laag blok toch druk naar voren ontwikkelen? En daar waren ze heel agressief in. En dat ontbrak eigenlijk volledig in de eerste 20 minuten.
Dat is ook lastig, want je komt na 5 minuten komen ze achter de doelpunt van Theo Hernandez. En op voorhand was ik heel benieuwd, want de omschakeling bij Marokko is steeds gewoon echt goed. Want ze staan vanuit dat lage blok, maar vanuit daar gebeurt er heel veel. Of het nou met dribbles is, snelle passing, veel beweging voorin. Maar op het moment dat ze die bal veroveren, is Marokko wel echt sterk in de omschakeling. Ja, dat kwam gisteren natuurlijk iets minder aan bod, omdat ze op een gegeven moment vroeg achterkwamen en sneller het spel moesten maken.
Ja, maar dat denk ik ook wel te maken echt met het systeem waarvoor ze gekozen hadden. Want je had natuurlijk normaal gesproken Amrabat in die rol voor die verdediging. Ja. Nou, dat speelden ze nu met twee, maar omdat je daar met twee speelt, kunnen ze die twee, normaal gesproken hadden ze die twee aanvallende middenvelders, waren eigenlijk de twee spelers die druk naar voren zetten. Ja. Nu waren het twee controleurs, die konden geen. Dus je zag het ook gewoon gebeuren bij die eerste goal van Frankrijk, dat op een gegeven moment Varane heeft daar de bal en niemand gaat echt druk op hem zetten, kan dan volledig vrij een paas recht doorgeven. Nou, dus een paas die heb je het hele toernooi niet kunnen geven tegen Marokko. Nou, die hele paaslijn die lag nu open. Ja, en dan is het gewoon individueel welvlies. Maar je zag bijvoorbeeld ook dat ze hebben met Hakimi, een van de weinige backs, die 1-op-1 in principe Mbappé zou kunnen verdedigen.
Maar Walker ze, misschien, maar dan praat je over de ene of twee die dat zou kunnen. Ja.
En zij kiezen er dan nu voor om met 5 te verdedigen. En toen stond die rechts centraal, stond die Dari. Maar die Mbappé, die is natuurlijk niet gek.
Die gaat ertussen lopen.
Dus die gaat iedere keer gaat die bij de Dari lopen. Ja. Dus tegenover hun slechtste centrale verdediger die er pas in kwam. Omdat er iemand afhaakt in de warming-up. Ja, daar stond de beste speler van Frankrijk iedere keer in 1-1 die wel eens tegenover. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo bevorderlijk als dat de gevolgen zijn van jouw tactiek. Want je denkt, Hakimi heeft rugdekking. Maar ja, Mbappé is ook niet gek. Die denkt, ik ga gewoon bij die Dari staan. En dan moet je maar zien wat je doet. En dat pakte gewoon heel slecht uit voor Marokko. En daar zal natuurlijk ook wel weer Argentinië naar gekeken hebben. En Argentinië zal ook weer vooral denken kijken naar welk team heeft het succesvol aangepakt tegen Frankrijk. En ik denk dat je dan misschien wel terechtkomt bij Engeland, die het juist niet met 5 verdedigers deden.
Nee, want die pakt het weer juist met die middenvelders op door steeds te dubbelen.
Dat klopt. Dus ja, ik kan me voorstellen dat als zij gaan analyseren, zoals ze natuurlijk ook bij Nederland gedaan hebben, dat je er dan juist op uitkomt van we gaan met 4 verdedigers doen.
Oké, nog heel kort Frankrijk-Marokko. Griezmann blijft toch wel een speler. Als je dan kijkt in de periode bij Barcelona, weet je echt dat je dacht van medelijden had je er soms mee. Maar nu, als je ziet, hij werkt hard, hij is steeds aanspeelbaar. Hij heeft ook nog zijn geniale momenten. Wordt hij niet een beetje onderbelicht bij Frankrijk?
Nou, dat denk ik wel. Ook omdat die goal die hij heeft, zeker als je ook gaat kijken naar in het verdedigen, dan komt hij gewoon eigenlijk als tweede controleur komt hij te spelen. Want Rabiot normaal gesproken, dat was nu natuurlijk niet Rabiot, dat was niet Fofana, maar die komt dan eigenlijk uit als linker middenvelder. Ja. En dan heb je Tchouameni, die komt links in de controle en dan komt hij eigenlijk rechts in de controle te spelen, zodat Mbappé en Giroud voorop kunnen blijven.
Ja.
Ja, dat was denk ik een paar jaar geleden was dat niet denkbaar geweest. Dat je zegt, bij balbezit van de tegenstander speelt Griezmann als controlerende middenvelder.
Nee.
En je zag natuurlijk ook alweer bij die goal dat hoe hij daar vrij loopt en vervolgens zijn lichaam slim gebruikt. Ja, dat is dat halve doelpunt. En daar is hij wel heel erg belangrijk in voor dit Frankrijk. Vooral en dat hij in balbezit de creatieve middenvelder is. En dat hij verdedigend taken doet waarvoor je niet kon bevoeden dat Griezmann dat zou kunnen. Dus dat is echt wel een onmisbare schakel in dit Franse elftal.
Ja, precies. We gaan door naar het meest gelezen item op vi.nl. We blijven nog even bij Argentinië. Want Tagliafico richt zich eigenlijk na de feestvreugde toch tot Nederland. Waar hij nog steeds dankbaar voor is dat hij daar tijd gevoetbald heeft. En nog steeds warme gevoelens voor koestert. Ja, nou goed. Het is het meest gelezen item. We moeten het bespreken. Maar goed, hoe kijk je daarna de alle hectiek na die wedstrijd?
Ja. Ja, het is niet het, het mooiste wat er in voetbal kan gebeuren, zeg maar. Het heeft iets treurigs. En blijkbaar wilde hij nu weer een wit voetje halen. Ja, dat kun je ook niet aan de indruk onttrekken dat het allemaal een beetje voor de bühne is.
Nee, ja, precies. Nou,
ja,
dat
is een beetje hetzelfde als dat Van Gaal nu zou gaan zeggen van nee, Messi is toch de beste speler ter wereld, weet je. Dat is heel raar als het nu in één keer achteraf komt.
Eigenlijk ook niet echt een onderwerp om te bespreken. Laten we dan maar snel doorgaan naar het meest gelezen item op VPRO. Want gisteren was er natuurlijk wel veel te doen om de situatie bij FC Utrecht. Zo. Vrezer het incident met Younes, die aanpakte tijdens de training en aanpakte bij de keel pakte. Een groot deel van de spelersgroep schaarde zich achter Younes. Komt dus toch een soort van ontslag. Hij is zelf opgestapt, maar volgens mij is het meer van als hij niet zelf was opgestapt, dan was hij wel ontslagen. Die hele situatie, het incident tussen Vrezer en Younes. En vervolgens gaat Utrecht op trainingskamp. Vrezer gaat wel, met Younes niet. Dat vind ik wel vreemd in dit hele verhaal.
Ja, volgens mij hebben we die niet eerder op die manier meegemaakt in Nederland. En Stef heeft in zijn proost ook als clubwatcher op een rij gezet wat daar gebeurd is. En het is natuurlijk best een vreemd verhaal dat zoiets al tijdens een training in Nederland gebeurt. Dan vervolgens gaat die ploeg wel nog op trainingskampen, gaat die trainer mee. En dan daarna is op een gegeven moment blijkbaar toch...
spelen in kwestie niet. Wat natuurlijk gek is.
Ja, en dan is er uiteindelijk toch die situatie, wordt dan onhoudbaar op een of andere manier. En dan moet hij eruit en dan komen er statements die je kent over gedrag wat niet te tolereren viel. Maar de hele gang van zaken, dat is natuurlijk een beetje vreemd gegaan. Dus het lekt natuurlijk uit via het AD in eerste instantie. Dus ook de controle over de communicatie is Utrecht op een gegeven moment kwijtgeraakt. Ja, dan gaat zo'n verhaal natuurlijk rondzingen. En dan heeft, en ik zag ook in het verhaal van Stef, dat dan juist die spelers en zo allemaal gevraagd was om er niets over te zeggen. Maar je weet hoe de voetbalwereld werkt. Dat lekt uiteindelijk toch uit. En ik denk dat dit is een heel pijnlijk hoofdstuk voor Utrecht. Het is ook een heel pijnlijk hoofdstuk voor de trainer Henk Vrezer.
Ja, die over zijn droomclub sprak.
Ja, en dit is natuurlijk iets, de voetbalwereld vergeet niet. En dit is natuurlijk iets wat altijd aan hem blijft kleven. Die trainer die ontslagen was, omdat hij zijn speler bij de keel greep. Ja, dat is natuurlijk niet in de manier waarop hij als trainer Henk Vrezer
herkende zichzelf er ook niet in, hè, gaf hij aan in een reactie. Dus hij heeft er spijt van en herkende zich niet in het gedrag ten opzichte van Younes. Maar wat is dat waard ook voor de nabije toekomst? Want inderdaad, de voetballerij vergeet niet.
Nee, en dit is natuurlijk typisch iets, supporters van tegenstanders die weten daar wel raad mee om daar grappen over te blijven maken. Dus het is inderdaad één moment dat het gebeurt en één moment verlies je controle en dan blijf je de rest van je leven achtervolgen. Wat dat betreft is denk ik de voetballerij soms ook wel een harde wereld waar inderdaad als zoiets gebeurt... Ja, dan ligt het op straat en weet heel Nederland dat jij dit gedaan hebt. Dus ik denk dat hij ontzettend veel spijt heeft. Alleen hij kan de tijd ook niet terugdraaien.
Nee, precies. We kunnen nog verschillende dingen bespreken. Waaronder hij wilde graag 3-5-2 spelen. De spelers wilden toch met 4 verdedigers spelen. Daar kunnen we het uitgebreid over hebben. Maar uiteindelijk draait het er nu om van wat gaat er nu gebeuren bij FC Utrecht? Wie wordt de nieuwe trainer? Mijn vraag aan jou is eigenlijk wat de meest logische naam die je gehoord hebt. En wat is de meest vreemde naam die je gehoord hebt als mogelijke opvolger?
Ja, poeh. Volgens mij, wat ik ervan gehoord heb, is niet heel erg het namencircuit. Behalve dat er een soort van usual suspects genoemd worden. Waaronder Dick Advocaat. Als het eerder was gebeurd dat de advocaat weer was ingevlogen als interim. Ik heb geloof ik nog niet, ik zat er nog even naar te kijken... de naam van Rick Kruis voorbij horen komen. Okay. Die nu, dat is natuurlijk wel... Ja, bij Utrecht zoeken ze natuurlijk altijd een beetje in zo'n bepaald hoekje. En hij hoort natuurlijk wel in het hoekje van als je een echte Utrechter wil als trainer. En ik zag dat hij met VVV wel gewoon in de subtop staat. Dus hij doet het op eigen benen nog niet heel slecht. Als je vanuit Utrecht logica denkt en die willen dan een clubman, et cetera, et cetera. Dan is dat een naam waar je ook bij terecht kan komen.
Maar de naam van Dick Schreuder bijvoorbeeld, die valt ook weer. Viel bij Groningen, valt nu weer bij Utrecht.
Ja, nou ja, die staat er duidelijk goed op. Maar die is natuurlijk niet ingestapt eerder, omdat hij de klus bij PEC dit seizoen wil afmaken. Dus ik denk dat dat lastig zal worden voor Utrecht om hem nu te overtuigen om in te gaan stappen. En dan kom je ook weer bij, ze stellen een selectie samen op 5-3-2. Ze besluiten halverwege het seizoen te switchen naar 4-3-3.
Ja.
En dan ga je weer een trainer binnenhalen die toch bij zijn laatste club iedere keer 5-3-2 gespeeld heeft. Ja, dat begrijp ik dan ook niet helemaal.
Nee, precies. Nou goed, namen die verder nog vallen. Trainers die op dit moment zonder club. Dirk Kuyt bijvoorbeeld, Jaap Stam. Die namen vallen ook wel. Waarbij Kuyt lijkt me niet heel logisch na het ADO-avontuur. Nee. Maar goed.
Nee, als je onderin de KKD ontslagen wordt, dan zelfs voor Dirk Kuyt lijkt me er niet echt een weg omhoog. Om dan nu daar aangesteld te worden. En dan heb je natuurlijk nog de club, de trainers, weet je wel, de Dick Lukiens. Die ook altijd vallen. Alleen die is ook bijvoorbeeld niet in Groningen gestapt. Ja, dit is natuurlijk niet echt zo vlak voor die herstart. Het is niet echt een lekker moment om dan ook, als jij nu een club hebt, om je oude club in de steek te laten en zo'n overstap te maken. Dus ja, ik ben heel benieuwd waar Utrecht mee gaan komen. Maar ja, ik denk eigenlijk dat het voornaamste is bij Utrecht dat ze daar moeten nadenken. Goh, we willen nou lange termijn eigenlijk als club naartoe. En welke trainer past erbij in plaats van dat je nu om je heen gaat kijken, nou, wie is er toevallig beschikbaar? En we vliegen er weer een in. En dat is weer misschien totaal iets anders dan de trainer die we daarvoor hadden. Wat toch de laatste jaren vaak gebeurd is bij FC Utrecht.
Ja, maar goed, zoals je bekend, het kan heel snel gaan in de voetballerij.
Zeker.
Dit is de VIWK ZSM van donderdag 15 december. En misschien is er al wat nieuws in de VIWK ZSM van vrijdag 16 december. Wie weet. Nou, Pieter, hartstikke bedankt. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we, zoals gezegd, weer terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens.